Jongens, het leidt zo af. En dan krijg je vanzelf een jeugdleidster in je midden, ja. Jongens, gaat het weer lukken of niet? Nog heel even, gaat het of niet? Gaat het weer? Doe je mee of niet? Oké. Wil ik wel dat je naar me kijkt. Niet ver naar beneden. Weet u de vraag nog? Jongens, weet u de vraag nog? Nee.
Ja, iets
met pornoverslaving. Nou, dat is wel aardig goed bedacht van je. Een verslaafd blijft altijd verslaafd. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Een verslaafd blijft soms altijd vatbaar. Verslaafdsgevoelig noem je dat. Dus niet altijd verslaafd. Ik weet dat dat gedacht wordt vanuit sommige theorieën. Maar er zit wel een vatbaarheid van verslaving. Wat is nou verslavingsgevoeligheid? Is als je emoties hebt waar je eigenlijk niet goed mee om weet te gaan. Waar je niet goed mee weet te verbinden. Die je opkropt of die je wegstopt. En als dat gebeurt, merk ik inderdaad dat ik ook vatbaar word voor verslaving. Dat ik meer de neiging zou hebben om een keer wat prikkelends op te zoeken op internet. Of net een glaasje wijn te veel te gaan drinken. Dus ja, dat herken ik wel, dat die vatbaarheid er wel blijft. Maar dat heeft dus te maken dat als dat gebeurt in mijn leven, dat ik voel, ik voel me een beetje rot en een beetje onrustig. En dan heb ik de neiging dat gedrag te doen. Heeft het heel vaak te maken dat ik ergens niet bij stil heb gestaan. Want heel veel dingen die we voelen, is nodig om even bij stil te staan. Wat is gaande in mijn hart? Wat voel ik? En waarom? En wat moet ik daarmee? En kan ik dat met iemand delen of uiten? Dus als ik dan eventueel voel dat ik vatbaar ben, dan heeft het heel vaak te maken dat ik, als het gaat over openheid naar mijn relatie met de Heere God of naar de Heere Jezus toe, dingen van mezelf op ben gaan leggen, wat ik moet doen, wat ik goed moet doen. Dan krijg ik een soort angst, kramp, voel ik me wat leeg, onrustig, ga ik tegen dingen opzien en zo, langzaam maar zeker, voel ik me van binnen steeds minder vrolijk, steeds minder open, steeds minder vrij. En ik heb geleerd in de jaren van herstel, dat als ik dan een terugval had, dat ik dan terug moest naar, maar wacht even, ik ben niet terug bij af, maar dit laat iets zien dat ik ergens aan voorbij ben gegaan, dat ik iets genegeerd heb, iets heb weggestopt. Nou, wat is dat? En dan ging ik dat delen en vanaf dat moment kon ik weer verder groeien. Dus blijf je altijd verslaafd? Ik geloof het niet. Vatbaarheid wel. Trouwens, dat was de vraag ook. Sorry daarvoor. Volgende vraag. Als je vaste verkering hebt en je wilt aan elkaar verbonden. En je wilt aan elkaar verbonden en je weet het zeker. En je wilt je aan elkaar verbinden, denk ik. En je weet het zeker dat je bij elkaar wil blijven. Ook al woon je nog thuis. Is dat zonde? Ik denk dat er iets mist in de vraagstelling. Want dat is geen zonde. Als jij vaste verkering hebt en je wil je met elkaar verbinden, is een goed idee. En je weet zeker dat je bij elkaar wil blijven, is ook een heel mooi idee. Ik zou zeggen, ga ervoor. Dat is geen zonde. Ik denk dat het hier gaat over, en je hebt dan seks. Is dat zonde? Volgens mij is dat de vraag die erbij hoort. Ja, dat is zonde. En waarom is dat zonde? Omdat de vraag is, waarom wil je dan seks met elkaar? Wat zijn nou redenen om seks te hebben? Wat ik bij heel veel stelletjes zie, die ook seks hebben voor het huwelijk, is dat seks soms gebruikt wordt als je een beetje een soort van niet lekker samen gaat. Dus reden om seks met elkaar te kunnen hebben, kan soms zijn om die afstand kleiner te maken. En dan leer je niet praten over hoe het met je relatie gaat, of onzekerheden die je hebt, of waar je over toekomstdromen hebt, wat dan ook. Maar dan ga je wel al seks met elkaar hebben. Dus die seks wordt dan een soort van manier om dat soort dingen een soort van weg te stoppen. Dat is waarom de meeste stelletjes seks hebben voor het huwelijk. Dat weet je soms niet, maar dat is vaak de reden om dat te blijven doen. Het is spannend, het is onzeker, en je bent er eens mee begonnen, en vervolgens dan heb je het, en dan schaam je, en dan beloof je het niet meer te doen, maar de volgende keer heb je weer vervolgens een soort voorspel, raak je opgewonden, doe je het weer. En op die manier, zeg maar, wordt seks, zeker voor het huwelijk, in die verkeringstijd, wordt iets wat, als je het dan doet, na afloop vaak iets is waar je voor schaamt of wat je geheim moet houden. Dus de emotionele verbinding is er vaak nog niet op die manier zoals dat in het huwelijk is. Maar het belangrijkste is, de echte mogelijkheid om alles met elkaar te delen heb je nog niet. Want je woont nog thuis. Je valt nog onder het gezag van je ouders. Dus dat betekent als je seks hebt, dat je daarna niet vaak bij elkaar blijft slapen. Je wordt niet samen wakker. Je gaat niet vervolgens... Dat soort... En dat hoort ook bij seksualiteit. Dat het verder gaat dan alleen met hebben van seks. Maar dat je alles met elkaar deelt. En dat is wat God bedoeld heeft. Het woord zonde de betekenis van de Bijbel is letterlijk, het woord in het Grieks woord wat gebruikt wordt, is letterlijk je doel missen. En wat is het doel waarmee God ons gemaakt heeft? Is dat we zouden leven. Jezus zegt over zichzelf: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het levende brood. Ik ben het levende water. Wat hij voor ons wil is leven. En zonde is eigenlijk alles wat geen leven brengt, maar dood. Nou, dat kader, dat vierkant wat ik heb laten zien, dat laat zien op die manier is seks iets wat leven brengt in je huwelijk. Is seks iets wat leven brengt in de vorm van baby's. Maar brengt je dichter bij elkaar en versterkt ook hechting en versterkt verbinding. Maar wel in die context van trouw en verbinding. Dus daarom is het doel missen. Daarom is het zonde. Omdat je jezelf niet helemaal elkaar geeft, maar lichamelijk al wel. Duidelijk? Dan gaan we naar de volgende. Kan iemand zonder veel moeite stoppen met porno kijken? Dat is een moeilijke vraag eigenlijk. Ja. Kijk, er is een onderscheid tussen verslavingsgedrag en dat noem je recreatief gedrag. En recreatief gedrag is porno voor je hobby. Dus gewoon omdat je het leuk vindt, er is niks mis mee en je hebt vervolgens niet al te veel schuld en schaamte van. Je denkt bij jezelf, iedereen doet het, je schaamt je er ook niet ontzettend voor. Dan gebruik je dus porno voor je plezier. Daar kan je zonder al te veel moeite mee stoppen. Het is vaak wat moeilijker als dat porno 7-mol effect er is. Deze. Als dat porno-cetamol effect, dan is het wat moeilijker, omdat dat porno kijken vaak niet lukt als je niet weet waarom je porno kijkt. Als je dan wel weet waarom je porno kijkt, en je kan daar op een andere manier mee omgaan, kan het soms niet heel veel moeite, hoeft het niet heel veel moeite te kosten om te stoppen. Maar als die problemen enorm groot zijn en lastig en ingewikkeld, ja dan wel. Als je seks voor je huwelijk wilt, kun je dit dan het beste communiceren. Oh, sorry. Als je geen seks voor je huwelijk wilt, hoe kun je dit dan het beste communiceren zodat je partner het zelf ook zo gaat zien? Heb je dit vraag helder? Dus hoe kan je communiceren aan je vriendje of vriendinnetje dat je geen seks wil voor het huwelijk, zodat die ander het ook zo gaat zien? Dat gaat er natuurlijk al vanuit dat die ander het waarschijnlijk niet zo ziet en overtuigd moet worden en dat het spannend is of ergens misschien wel moeilijk is om dat te zeggen. Dat je geen seks voor het huwelijk wil. Dat is, vind ik al, een soort proefje daar al een soort van spanning in. Van nou, ik moet jou overtuigen en dan moet jij ongeveer hetzelfde vinden. En dan is het goed. Als je daar dan over communiceert, dan is de reden waarom je geen seks wil hebben, is belangrijk om te vertellen. Maar ook hoe het voor je is, dat je misschien wel denkt dat die ander dat wel wil. En jij niet. En dat je daarom waarschijnlijk een zorg hebt van als ik dan geen seks wil en jij wil het wel, ben ik dan nog wel goed genoeg voor je? Of wil je dan misschien een ander die wel seks wil? Of gaat dat jij seks wil zorgen dat we het wel hebben? Want wat je naar zoekt is dat je samen op één lijn komt daarin. Dus hoe kom je op één lijn als het gaat over allebei hetzelfde willen voor seks? Hoe je daar wat mij betreft het beste over kan communiceren, is dat je daar dus heel kwetsbaar over bent. Hoe is het voor je om te zeggen, ik wil geen seks en die ander wil misschien wel? Zeg van ja, hou je echt van mij nog als ik dat niet wil? Of Vertrouw je me dan in? Nou, ik zou zeggen, als die ander zegt, ja, dat is voor mij wel heel belangrijk om seks te hebben, dan hoeft het voor mij niet meer. Nou, dan beëindig vooral de relatie. Want wat je uiteindelijk in de lange termijn van je leven nodig hebt, is niet iemand die je wil voor de seks, maar is iemand die wil om wie je bent. En als iemand je wil om wie je bent, dan is het ook makkelijker om seks met zo iemand te blijven. Dus sta daarvoor dat je geen seks wil en waarom niet. En vraag vervolgens hoe de ander erin staat. En communiceer er ook over hoe dat voor je is om dat dan niet te willen. Want waarschijnlijk ga je ervan uit dat die ander dat wel wil en heel belangrijk vindt. En dat moet aan het licht komen. Dat moet open worden. Is dat duidelijk zo? Heb je vroeger stiekem seks gehad? Wel eerlijk zijn, hè? Nee. Ik heb vroeger niet stiekem seks gehad. En ik denk dat ik dat uiteindelijk ook helemaal niet durfde. Want ik was eigenlijk best onzeker door al die porno. Dus mijn vriendinnetje die was toen, die zei, oké, we gaan een keer samen in bad en dan hebben we dan seks. En dat was een week van tevoren dat ze dat zei, dat had ze gepland voor volgende week. En toen maakte ik de verkering uit. Toen kreeg ik daar zo op een zenuwen, dat durfde ik echt niet. Dus, en dat durfde ik ook niet te zeggen. Dus ik durfde dat niet, toen was ik 16. Dus nee, ik heb stiekem geen seks gehad. Nee, dat is niet zo stiekem meer, hè? Waarom ging jij porno kijken, ook uit pijn of afwijzing, et cetera, en waarom zo lang? Eigenlijk heb ik, waarom ik porno ging kijken, pas later ontdekt toen ik probeerde ermee te gaan stoppen. Ik heb het iets net al verteld, ik had het gevoel dat ik nooit goed genoeg zou zijn. Dat had wel iets te maken met mijn vader. Mijn vader was nogal driftig en als hij driftig was, dan kreeg hij een woedeaanval. En als hij een woedeaanval had, dan ging hij slaan en dan bleef hij slaan. En ik was bang. En als ik bang was voor mijn vader, dan stopte ik me. En als hij aan het slaan was, dan vroor ik helemaal, durfde ik niks meer te doen. En dan op een gegeven moment, dan stopte hij daarmee. Dat deed wel iets in mijn hart. Ik heb zelf helemaal niet zo'n boosheid of drift of agressie in me. Maar het maakte dat mijn hart zich sloot. En omdat dat de enige aanraking was en het enige eigenlijk wat ik van mijn vader hoorde, hoe die me uitschold en sloeg, kreeg ik ook het idee van ja, wat stel ik nou echt voor? Kortom, met mij wordt het nooit wat. Uiteindelijk zal ik mislukken. Dat was de diepste overtuiging. Daar was ik ook bang voor. Want ik dacht, als ik dan misluk, dan laat iedereen me in de steek. En elke keer als ik dat voelde, was ik zo bang om daar helemaal in te verdrinken, in die emoties en die gevoelens, dat de reden was om. Maakte niet uit wat, of ik ging blowen, roken, drinken. Stelen deed ik ook. Of porno kijken. Ik zocht iets om daar maar verdoving in te vinden. Om daar maar bij weg te vluchten. Omdat ik eigenlijk heel bang was voor die gevoelens van binnen. En dat vond ik heel moeilijk om onder ogen te zien. Waarom zo lang? Dus ongeveer, dan hebben we het over 8 of 9 jaar. Omdat het bij mij best wel even duurde voordat ik echt mijn hart durfde te openen. Het kwam ook, ik was al jaren een dief. Vanaf mijn 7e jaar al. En dat werd steeds erger. Dus ik ging steeds meer geld stelen. En ik weet nog dat ik 16 was. En ik had ergens het idee, ik moet het gaan opbiechten. Wil ik verder, wil ik vrijkomen in mijn leven, dan moet ik mijn geheimen gaan opbiechten. En het geld wil betalen, dat ging toen om duizenden guldens. Ik dacht, dat durf ik echt niet. Dat ga ik nooit doen. En ik had me één gebed, Heer God, zorg dat ik het doe. Ik durf het echt niet. Nou, wat er toen gebeurde was iets minder leuk. Er was een taxibusje, die reed door rood, die reed te hard. Die reed ook door, die reed mij aan. En mijn been werd in tweeën gesneden. Mijn botten staken eruit. Dus ik lag op straat. En vervolgens kwam er een bacterie in mijn bot. En mijn... Die breuk, die genas daar dan niet. Dus ik had ontstoken botten door mijn hele onderbeen heen. En ik kreeg allerlei operaties. Ik kreeg een bottransplantatie, ik kreeg een huidtransplantatie, ik kreeg een pen en ik kreeg een plaat en ik kreeg gips en ik kreeg nog meer gips en ik kreeg nog meer gips. En het genas maar niet. En wat ze toen hebben gedaan is mijn been korter gemaakt. Ze hebben een heel stuk bot hebben ze uit mijn been gehaald. En mijn been is 9 centimeter korter gemaakt. En toen genas het wel. En vervolgens braken ze mijn been weer. Dan moest ik elke dag aan schroefjes draaien. En zo rekte ik mijn been weer uit. Als je mijn paarse schoenen ziet. Dat is misgegaan. Want ze sneden een zenuw door. En mijn voet is daardoor verlamd geraakt. Dat was van mijn 16e tot mijn 20e. En ik brak. Letterlijk. En ongeveer een half jaar in dat proces, toen brak mijn hart uit. En gelukkig was er een goede letselschaderegeling. Dus ik kreeg onwijs veel geld van een advocaat. Kon ik het geld van terugbetalen. En toen mijn lichaam was gebroken, ik was zo stil komen te staan. En ik lag daar 70 dagen in het ziekenhuis. Toen kwam ik op het punt van overgave. Ik was daar alles los te laten. En alles. Ik dacht, ik heb niks meer te verliezen. En ik bracht alles aan het licht, elke zonde die ik ooit gedaan had. En daar zaten vreselijke dingen bij die ik nu niet durf te zeggen. En wat ik ervoer is dat de Heer Jezus mij schoonmaakt. En vanaf dat moment dacht ik, ik ben van Hem. Want toen ik het deed, toen ging het helemaal mis. En de oplossing van de Bijbel is deel met je aan mijn dood. Zodat je gaat leven. Dus ik stierf. En met Jezus stierf ik. Dus ik ging als het ware zeggen, oké, ik ga ook dood. Alles wat, hoe ik het wil, hoe ik het doe, alles wat ik teweeg heb gebracht. Daar doe ik afstand van en vervolgens ga ik het op uw manier doen. Nou, en dat was voor mij de verandering waardoor ik van die pornoverslaving af kon komen. En dat duurde dus wel eventjes. Want ik had best wel veel pijn van binnen. Tegelijkertijd proef je ook wel mijn drijfveer om dit werk te doen. En jullie hier nu toe te spreken. Want ik heb ervaren dat dat leven zo verwoestend kan zijn. En zo verblindend. En zo eenzaam. En zo alleen. En het hoeft niet. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. En dan is de volgende vraag, sluit er mooi op aan. Hoe komen niet-gelovigen van een pornoverslaving af zonder God? Nou, ik zelf help alleen christenen en er zijn onwijs veel christenen die pornoverslaafd zijn. Dus ik heb een lange wachtlijst. Niet-christenen, als die wel eens bij mij komen, dan ga je het hebben over dat ze gaan ontdekken hoe datzelfde pornocetamol-effect is. En dat ze eigenlijk gaan leren om anders met hun behoeftes om te gaan. Dus stel, ze hebben eigenlijk de behoefte aan trots kunnen zijn op jezelf. Aan jezelf een beetje positiever over jezelf gaan denken, dan ga je daar vervolgens gaan over in gesprek. En dan kan het zijn dat iemand gaat ontdekken door dat proces heen, oh ja, wacht eens even, ik kijk porno om die reden, dat wil ik eigenlijk en dat ga ik doen. En vervolgens dat hij op die manier eigenlijk die porno steeds minder nodig heeft. Dus er zijn manieren en methodes om zonder de Heere God van de pornoverslaving af te komen. Voor mij is het doel van therapie nooit dat iemand stopt met zijn verslaving of stopt met porno kijken. Nooit. Vind ik niet interessant. Zo open ik ook elke mannengroep. Zeg ik, jullie komen hier omdat jullie weer stoppen met porno kijken. En het doel is niet dat jullie gaan stoppen. Het doel is dat jullie gaan zijn wie je echt bent. Dat je gaat verbinding maken, leren maken met jezelf. Met elkaar hier in de mannengroep en met de Heere God. Dat je een man wordt uit één stuk. Die laat zien wie die echt is. Ook al is het eenzaam, ook al is het kortkomingen, wat het ook is. Durf te zijn wie je echt bent. Want als je dat durft te zijn, dan kan je verder gaan groeien. En als je dan gaat groeien, zul je zien dat die porno vanzelf stopt. En dat is best spannend. Dat is best moeilijk. Want dan moeten die mannen zich echt bloot gaan geven. En die gaan vertellen over hun verdriet. Die gaan vertellen over frustraties en boosheid. Die gaan vertellen over gemis. Dus zo. U had het erover dat het seks alleen binnen het huwelijk niet in de Bijbel staat. Hoe zit het dan met ongehuwd samenwonen? U had het erover dat het seks... Ik heb gezegd, de Bijbel zegt niet zozeer je mag geen seks hebben voor het huwelijk. Dat heb ik gezegd. Ik heb gezegd omdat de Bijbel zegt seks mag binnen het huwelijk. Dus het gaat veel meer over waar het wel mag dan waar het niet mag. En als je weet waar het wel mag, dan hoort er automatisch bij dat het daarbuiten natuurlijk niet mag. Maar daar gaat het dan uiteindelijk niet om. Het gaat wel over, oh, maar wacht even, is het zo bedoeld? Hoe zit het dan met ongehuwd samenwonen? Wat ik het mooie vind van het huwelijksverbond, is in een verbond, wat je doet met een verbond, is je zegt, ik besluit met mijn wil, met getuigen, om mijzelf aan jou te gaan geven en mezelf toegewijd te zijn in kwade en in goede dagen. Daarmee is een huwelijk wat moeilijker te beëindigen dan samenwonen of een geregistreerd partnerschap. Omdat je in dat verbond heb je dat met getuigen gesloten en je sluit het verbond ook met de Heere God. Dus het huwelijk is een verbond, waar mensen, wat een man en een vrouw met elkaar aangaan, in aanwezigheid van getuigen, om te zeggen, ik geef mezelf aan jou en ik blijf jou trouw. En hoe zit het dan met ongehuwd samenwonen? Dat doe je daarin niet. En mijn vraag zou eigenlijk zijn, maar waarom niet? Als je dan toch wel wilt samenwonen, en je wilt wel seks hebben, en je wilt wel je bankrekening delen, waarom zou je dan ook gewoon niet zeggen, weet je wat, wij zijn de enige voor elkaar en we blijven elkaar trouw tot de dood ons scheidt? Ja, omdat het geen papiertje nodig heeft, of wat dan ook. Maar het huwelijk is geen papiertje, het huwelijk is het aangaan van een verbond voor de Heere God. En dat doe je met ongehuwd samenwonen niet. Daarmee leg je een verantwoordelijkheid allereerst naar God af. En dat heb je nodig in een huwelijk. Waarom heb je dat nodig in een huwelijk? Omdat als je weet dat de Heere God degene is die jou kan helpen man of vrouw te zijn zoals je dat moet zijn, naar het beeld van Efeze 5, dan kan je dus ook bij God bij die hulp vragen. Kan je ook bij God het voorbeeld zien. Want wij hebben voorbeelden nodig. Iemand die ons helpt van, hoe moet het nou in het huwelijk? Hoe moet het met deze ruzie? Wat lukt hier nou niet? Want elk huwelijk komt vast te zitten in impasses. In dat je elkaar niet meer vindt. Dat er ruzie staat. Dat er het stagneert. Dat het niet lukt op seksueel vlak. En dan? Dan heb je de Heer God nodig om naartoe te gaan. En daarom vind ik het huwelijksverbond om die reden ook heel mooi. Omdat je daarmee ook zegt, deze relatie is hoe God het gemaakt heeft. En dus ga ik ook naar God toe voor vraag en antwoord. Wat voor advies geef je vaders als zij zien dat hun kinderen, puberkinderen, porno kijken? Mijn belangrijkste advies is om niet bestraffend, veroordelend te zijn. Dus te zeggen, nou, dat is verkeerd, mag je niet meer doen. Dat werkt echt niet. Waarom? Dan ga je alleen maar meer druk opleggen. Je gaat alleen maar meer schuldig voelen. Waarom ga je dan meer porno kijken? Omdat juist het schuldgevoel en juist het gevoel dat je faalt en dat je het niet goed doet, zal leiden tot meer porno kijken. Dus je bent het probleem aan het verergeren als vader op die manier. Wat een kind en een zoon nodig heeft, of een dochter, die porno kijkt, is dat je de eerste 7 gewoon naast gaat zitten, een open hart en een open houding heeft, en vertelt hoe het werkt met seksuele opwinding. Wat kan dat doen met je als man? En wat als je als vader wel eens porno hebt gezien? Waarom keek je dat wel? Waarom keek je dat niet? Deel het maar. Hij gaat er echt niet meer porno van kijken. Waarom? Omdat als je als vader je hart opent, kan je zeggen, ja, ik herken dit ook. Of ik weet ook hoe het werkt. Of ik kan ook seksueel. Maar waarom is voor mij porno iets wat ik niet wil? Waarom zal ik met vader, moeder, mama... Waarom zal de vader met mama of met jouw moeder, waarom wil ik dan seksualiteit en hoe werkt het dan met jouw moeder? Daar kan je best een beetje open over zijn. Je hoeft niet alles te vertellen, daar zit een puber heus niet op te wachten, dat weet ik ook wel. Maar je kan zeggen, wat wij ervaren in dat samen zijn, in die eenheid, is iets wat je niet in porno ziet. Weet dat. En wat jij echt nodig hebt, is niet. Porno is waarschijnlijk dat je dat op die manier wil beleven. Daarmee hou je er een beetje de schuld en schaamte vanaf. Je plaatst het wat meer in de context van liefde. En vervolgens kan je het hebben, hey joh, en waarom kijk je nou niet porno? Wat is er nou? Zit je iets dwars? Dus bouw die band op. Bouw een band op als vader en zoon, waar je een beetje je hart kan delen met elkaar. En ik spreek best wel veel vaders die dat moeilijk vinden. Die zeggen, ja, ik kan prima met mijn zoon of dochters praten, maar echt de diepte weet ik niet goed. Hoe doe ik dat nou? Hoe breng ik dat gesprek met mijn kind nou op een diepe niveau? Soms zitten ze er ook echt niet op te wachten en de mobiele telefoon is er ook altijd, enzovoort. En wat ik vaak dan zeg, is deel je verlangen eens aan een dieper gesprek. Ga eens daar naartoe. Stel je kwetsbaar op en zeg, weet je, ik verlang naar een dieper gesprek met je, maar ik voel onhandigheid. Ik weet niet goed hoe dat moet. Mijn vader deed het niet met mij. En ergens wil ik je best wel graag kennen, wat je voelt, wie je bent, wat er in je omgaat, wat je bezighoudt. Maar hoe moet het nou? Zo doe je dat. Zo breng je dat gesprek op een diep niveau. Stel je kwetsbaar op. En als dat er is, als die band er is en je kan samen eens wat leuks gaan doen en je hebt quality time together, hè, dus samen sporten of weet ik het wat, dan wordt het ook wat makkelijker om daar eens een keer wat over te zeggen. Bestraf het niet, ga je kind niet vertellen dat het allemaal niet mag, want dat heeft echt geen enkele zin. Wat is uw advies ten opzichte van intimiteit tussen ongetrouwde stellen? Het zijn dus gezonde verlangens. Hoe ga je met elkaar daarover in gesprek? Seksualiteit hoort binnen het huwelijk. Oké, intimiteit. Er zijn ongeveer 9 vormen van intimiteit. Wij denken bij intimiteit vaak aan strelen, aanraken en dat soort zaken. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de sociale intimiteit, de esthetische intimiteit, je hebt de psychologische intimiteit, je hebt de geestelijke intimiteit, je hebt allerlei soorten intimiteit. Want waarom heb je dat? Intimiteit gaat over... Kijk, het woord intimiteit... komt van een Latijns woord en dat heet intimus. En dat betekent je binnenste. Zoals je hier zit heb je een buitenste. Dus ik zie jullie zo. En ik heb een indruk van jullie. Maar ik weet natuurlijk niet wat echt van binnen jullie leeft. Wat echt het diepste van jullie hart raakt. Waar je echt ontroerd raakt. Want dat zijn dingen die ga je hier niet zitten delen vanavond. Dat doe je... op het moment dat je bij iemand heel vertrouwd voelt. En fijn. En dan ga je die diepste dingen van jezelf delen. Het kunnen hele mooie dingen zijn, maar ook hele kwetsbare dingen. En dat kan dus ook op het vlak van dingen die je mooi vindt. Dingen die je leuk vindt. Dingen die je verlangt. En dan werk je dus aan intimiteit verder dan alleen maar lichamelijk. Als het gaat over intimiteit... wel lichamelijk, wat mijn advies daarin is, is ken heel goed je eigen grenzen. Dus stel geen grenzen van we gaan tot zover en zover. Helpt ook niet, want ongeveer 90 tot 94% van de christenen houdt die toch niet. Dus als je die grenzen gaat stellen, dan zoek je ze juist op, ga je eroverheen. Wat je dan vergeet is, waarom wil ik seks, waarom wil ik intimiteit? Wat doet opwinding met mij? En wat wil ik? Wat wil ik met lichamelijke verlangens en opwinding? Want uiteindelijk kan je het prima beheersen. En juist omdat je het leert beheersen en de controle op hebt, kan je het heel goed reguleren. En daar heb je de rest van je leven plezier aan. Want als je getrouwd bent, zit je een vrouw echt niet op te wachten dat je ook elke dag het lukt. Ook dan moet je je leren beheersen. Dus als het gaat over mijn advies, dus als het gaat over lichamelijke intimiteit, dus ken je lichaam, weet wat je wil. Weet wat je lichaam ook doet als het om opwindingen gaat. En houd dat goed in de gaten. Wees daar gewoon alert op. Waakzaam. En dan kan je kijken hoe ver jij bij jou past. Voor sommigen is het handjes vasthouden. Voor sommigen is het zoenen. Bij elkaar in de armen liggen. Verzin het. Er is geen regel. Het gaat echt over je binnenste. Het gaat over weten wie je bent. Kijk, zelfbeheersing denken wij vaak. Dus wat je... tot zover en niet verder. Dus wat allemaal een soort grens is. Maar wat zelfbeheersing in de Bijbelse betekenis is, is jezelf kennen. Weten wat je wel en niet wil. En ook weten waarom je iets wel of niet wil. Zelfbeheersing is niet, oké, alle impulsen en aandrang kunnen weerstaan en het niet doen. Zelfbeheersing in de Bijbelse betekenis, ik weet wie ik ben en ik weet waarom ik wil wat ik wil. En daar sta ik voor. Nou, dat heb je nodig als het gaat over seksualiteit en intimiteit. En ook verkeer. Hoe kunnen ouders hun kinderen een gezonde kijk op seksualiteit meegeven? Leuke vraag. Waarom is het een leuke vraag? Een gezonde kijk op seksualiteit begint hoe ouders van elkaar houden. Vader en moeder die elkaar lief hebben. Kennen jullie dat? Dat je ziet dat je vader en moeder elkaar een beetje plagen, uitdagen, kusjes geven. En weet je hoe de kinderen dan vaak reageren? Maar ondertussen vinden ze het hartstikke leuk. Dus ze doen alsof ze het allemaal heel... En ik weet niet, zo kan het niet verstaan. Wil je het nog eens zeggen? Ik weet niet hoe jouw ouders dat dan doen. Maar het mooie is, als papa en mama van elkaar houden, voelen kinderen zich geliefd. Wij denken vaak dat je de liefde rechtstreeks naar het kind moet houden. Maar een kind voelt de aanwezigheid van liefde tussen ouders en de veilige sfeer in huis. En dat maakt dat je denkt, hé, er wordt hier van elkaar gehouden. En dan hoef je niet altijd direct rechtstreeks papa en mama steeds te zeggen, ik hou van je. Is ook leuk. Maar is niet het belangrijkste. Daarmee geef je aan, hé, papa, mama, man en vrouw, die houden van elkaar, die laten elkaar lieve woordjes, affectie zien. Dus dat is iets heel fijns en iets heel moois. Dat geeft al de allerbelangrijkste basis van een gezonde beeld op seksualiteit. Dan zijn er nog een aantal dingen. Een open gesprek te overvoeren over seksuele opvoeding is toch gewoon wel belangrijk om daarover te hebben. Van hoe werkt het? En met name niet alleen het technische deel te bespreken. Van nou, mannetje, vrouwtje, opwinding, seks, klaar. Nee, waar het ook om gaat is over het emotionele stukje. Of het relationele stukje daarin te betrekken. Want dat kan je alleen als ouders vertellen. Dat kan een docent op school eigenlijk niet goed uitleggen. Want dat soort emoties leer je juist van je ouders. Dat is een belangrijke. Oké, ik kan nog een aantal dingen over zeggen, maar ik denk wat dat betreft zijn de twee basispilaren die ik het belangrijkste vind om mee te geven. Daar hou ik het even bij. Wat vind je van homoseksualiteit? Ja. Ik vind, weet je, het is misschien gek, maar ik vind er niet eens heel veel van. Kijk, ik geloof, dat heb je gehoord, dat seksualiteit en het huwelijk tussen man en vrouw is. Omdat God het vanaf het begin van de schepping zo bedoeld heeft. En als de Bijbel wijst naar het begin van de schepping, dan zeggen wij, ja, maar we leven in andere tijden als christenen. Of homo's kunnen toch niks aan doen dat ze zo geaard zijn. Dus ja, dan onthoud je hen de liefde en God is God van liefde en al dat soort redenaties. Ik denk als God het zo heeft gemaakt, als tussen man en vrouw, dat je soms ook als homo zegt, omdat God het zo heeft gemaakt en ik misschien niet die geaardheid heb, besluit ik toch mijn leven aan die God toe te vertrouwen. En zelfs dat misschien het huwelijk voor mij niet mogelijk is als homo, geloof ik dat het eer van God kan zijn. Dat is wat ik met de homo's in therapie vaak bespreek. Voel je jezelf zielig? Heb je het gevoel dat er iets heel jou onthouden wordt? Dat God het helemaal niet kan maken, dat hij je zo gemaakt heeft, of dat hij je niet geneest, of dat je op je knieën bidt om te veranderen. Waar je dan elke keer mee bezig bent, is als ik maar een huwelijk heb, als ik maar een seks heb, als ik maar een normaal leven heb, als ik maar niet opval, als ik maar normaal ben. En dan ga je alleen maar meer gefrustreerd raken over die homoseksualiteit. En vaak ga je ook meer porno kijken, of je gaat stiekem dingen doen. Je gaat nog harder proberen te veranderen. Je gaat ook heel boos worden op jezelf. Eigenlijk ga je heel erg je eigen seksualiteit afkeuren en je verlangens. Want je denkt, dat is zondig, dat is fout. Die zijn het niet. Seksuele verlangens zijn niet zondig of fout. Nooit. Begeerte is zondig. En uit de context van liefde is zondig, om het daarin te beleven. Dus wat je dan doet als homoseksueel, is dat je denkt, Oké, ik heb een huwelijk nodig, of dat maakt me gelukkig. Alleen wat je dan niet ziet, is dat het echte geluk niet in dat soort dingen te vinden zijn. Want dat is ook niet tussen man en vrouw in het huwelijk te vinden. Het huwelijk biedt geen verlossing. En een huwelijk is niet iemand die jou altijd helemaal de grond en jou gelukkig gaat maken. Sterker nog, Paulus zegt, het is een verdrukking in het vlees. En de moeite die je graag wil besparen, die ik je graag zou willen besparen. Het huwelijk is ook heel mooi. Net zo goed. Het huwelijk is goed. Maar als je als homoseksueel vooral daarop gericht raakt, dan ga je dus heel erg de leegte en het ontbreken en het verdriet en de pijn zien. En wat veel belangrijker is, is dat je dat kleiner maakt in je leven en vele verder kijkt dan dat. Naar een eeuwig perspectief. En in het eeuwige perspectief zal iedereen getrouwd zijn die zich klaarmaakt voor de grote bruiloft van het Lam. Met wie? Met Jezus Christus zelf. Dan zal het huwelijk niet meer bestaan, want, zegt Jezus, ze zullen zijn als engelen in de hemel. En daarvoor is het huwelijk ook gemaakt, om een beeld te zijn van Christus en zijn gemeente. De bruidegom, Jezus, en de bruid. Dus als je dat perspectief hebt, dan is seksualiteit ook niet meer zo belangrijk. Of het idee dat seks... Ik bedoel, toen ik porno keek, dacht ik, seks wordt, dat maakt je helemaal gelukkig. Tegenovergestelde was waar, maar dat dacht ik. Dus als ik er iets over vind, dan is dat eigenlijk in welk perspectief ik het wil plaatsen. Veel breder en veel groter en veel meer de mens, wat mij betreft, zien. Wat waren uw favoriete sites? Noem er minimaal één. Ik zou echt niet weten, ik had geen favoriete sites. Dus ik kan het echt niet zeggen. Hoe ver kan je gaan als christen voor het huwelijk? Die vraag heb ik natuurlijk al een beetje beantwoord. Ik zeg altijd, hoe ver is te ver? Want als je die vraag al hebt, dan ben je bezig met... Oké, er is een soort wet van God. Wat moet ik doen om nog goed genoeg te zijn voor God en dan niet buiten die wet te vallen? Dus dan ga je op die manier proberen godsdienstig te zijn, door vooral bezig te zijn met... Oké, dit mag nog wel en dit mag nog niet. Als je op die manier leeft, ben je niet bezig met Jezus, ben je bezig met jezelf. Als je op die manier leeft, heb je geen relatie met God, maar ben je bezig om het allemaal goed te doen voor God. Terwijl Jezus zegt, zonder mij kan je niets doen. Dus hoe ver is te ver? Die vraag kan ik om die reden niet beantwoorden, omdat de vraagstelling niet klopt. De vraag is, Heer God, wat wil u? Wat is uw idee? U weet het vast beter, want u heeft mij gemaakt. Dat is de vraag die je zou moeten stellen. En dan kom je er ook wel achter. De percentages die je noemde zijn dat mensen die nu nog kijken of ooit gekeken hebben. Dat gaat om mensen die nu nog kijken. Dus 75% van de mensen, van de mannen kijkt wel eens porno en 33% van de vrouwen. Dan moet ik wel bij zeggen dat ongeveer 13% kijkt meerdere keren per week. Dus er is best wel een grote groep die gewoon af en toe porno kijkt en waar het niet eens zo heel erg een probleem is. Maar, moet ik ook weer bij zeggen, dat die onderzoeken altijd onderrapportages laten zien. Mensen liegen als ze gevraagd worden over seks. Dus als je gebeld wordt, kijk je porno, dan heeft mensen de neiging om nee te zeggen. Dus wat je moet doen bij zo'n onderzoek is dan vragen, heb je deze vraag eerlijk beantwoord? En dan krijg je het antwoord nee. En dan moet je dat een beetje gaan proberen bij te stellen. Dus dat is... We gaan naar de laatste vraag. Laatste vraag, briefje. Mooi binnen de tijd, denk ik, hè? Ja. Wat is het meest voorkomende probleem in een relatie? Waarom mannen en vrouwen naar relatietherapie komen? Porno, overspel, weinig interesse in elkaar. Hoe staat dat in relatie met de seksualiteit? Het wel niet hebben van seks. Of juist wel om maar iets te voelen. Het meest voorkomende probleem is dat mensen verwijdering en afstand van elkaar voelen. Dus het gebrek van verbinding, communicatie, jezelf kunnen zijn. Vervolgens het gevoel hebben, we lopen steeds vast. Ik noem dat de impasse. Dus je probeert weer terug te komen naar die verbondenheid die je voorheen voelde. Maar wat je ook doet, het lijkt wel of je elkaar niet meer vindt. En als dat een poosje zo in die afstand en verwijdering doorgaat, dan zoeken mensen relatietherapie. Want ze kunnen zelf niet meer één worden. Ze kunnen zelf niet meer die verbinding vinden. En dat is vaak ook het probleem op seks. Want als die emotionele intimiteit er niet is, kan je wel lichamelijk seks willen hebben met elkaar. Maar wat zeggen stellen dan? We voelen ons een beetje als dieren. We hebben wel een soort dierlijke seks, maar het brengt ons niet dichter bij elkaar. En na afloop kan ik zelfs voelen dat het ons verder van elkaar afbrengt. Waarom? Omdat je dan dingen die je werkelijk voelt en die je dwars zit, niet met elkaar deelt. Terwijl je wel voelt dat die er zijn in de slaapkamer. En uiteindelijk leidt het er vaak toe dat mensen seks ook gaan vermijden en stellen. Nou, dan kan het ook zijn dat een man eigenlijk onzeker is of een vrouw onzeker is over ben ik wel mooi genoeg. Dat heeft soms invloed op het seksleven. Dus dat er onzekerheden en spanning en angsten zijn. Soms is het door overspel of porno dat het gevoel krijgt van, hé, ik kan jou niet meer vertrouwen, want je hebt erover gelogen, je houdt dingen achter. Dus ik weet niet meer zeker of ik veilig ben bij jou, dus ik weet niet of ik mezelf wil geven. En wie ben jij nou eigenlijk echt? Ben je ondertussen met pornobeelden bezig? Dus dat geeft een gevoel van wantrouwen. En wantrouwen en seks gaan ook slecht samen. En wat ik ook vaak zie is dat het voor stellen soms moeilijk is om open te praten over seks. Bijvoorbeeld, wat vind je wel fijn, wat vind je niet fijn? Soms is het omdat je de ander niet wil kwetsen, de ander wil je niet afwijzen. Of je wil goed zijn voor de ander. Of er zijn allerlei redenen die vaak te maken hebben met iets van angst of onzekerheid of schaamte. Of iets wat je denkt dat niet goed is. Of iets wat je denkt dat anders moet. Of iets waarvan je verwacht afgewezen te worden. En die probeer je dan maar zelf op te lossen. Maar wat een relatie natuurlijk vaak nodig heeft, is dat die dingen juist mogen zijn. Nou, dat is duidelijk wat mij betreft. Het wel of niet hebben van seks, om maar iets te voelen. Ja, sommige mensen hebben inderdaad seks om iets te voelen. In de hoop soms juist weer die vlam te doen ontsteken. Maar meestal is het dat het juist tot minder seks leidt. Als een man of vrouw in therapie komt, komt daar uiteindelijk ook de partner bij. Hangt er heel erg vanaf, maar het liefste wel. Zeker als het om seksuele problemen gaat. Dan is het heel prettig om man en vrouw samen te hebben. Omdat als één een probleem heeft in een huwelijk, hebben we eigenlijk altijd allebei een probleem. Dus als je als vrouw met iets zit, heeft dat betrekking op je man. Want die heeft er last van, of die heeft er een rol in. En andersom. Dus ja, het mooiste is om problemen, het vak van seksualiteit of identiteit of intimiteit, altijd samen te bespreken. Als een vrouw in therapie komt, wat is het meest voorkomende probleem? Dat is de allerlaatste vraag van vanavond. Wat ik van mijn collega Jantine weet, want Jantine die helpt de vrouwen die pornoverslaafd zijn, dat doe ik als man niet. Niet meer. Ik weet van haar dat het vaak is dat er een soort van seksuele ervaringen zijn waarin ze het gevoel krijgen dat in iemand anders de controle of de macht nam. En dat leidt tot porno kijken en dat ze vervolgens zelf controle willen houden op zaken. En dat is dan een probleem waardoor ze vaak in porno kijken, omdat dan ze zelf grip houden daarop. Het andere meest voorkomende probleem is ook de partners van pornoverslaafde mannen. Die dus het gevoel hebben van, hey, jij bent ontrouw, ik ben niet de mooiste voor jou. Dat dat wel zou moeten zijn. Je ligt erover. En dat geeft vaak dat wat je noemt een hechtingstrauma. Het geeft het gevoel, we zijn gehecht aan elkaar, maar dat is verwond geraakt. Dus ik heb mezelf gegeven en je hebt me afgewezen. Ik heb mijn lichaam aan jou gegeven en je wil de andere vrouwen kijken. En dat breekt iets van binnen af. Van je eigen waarde, van je zelfvertrouwen. En dat is vaak een probleem die dan komt. En dan heb je het over, hoe reageer je erop als je niet meer veilig bent? Het kan zijn dat je helemaal terugtrekt en afsluit. Of helemaal gaat aanpassen. Dus je hebt de reactie dat je je harder probeert te maken. Onkwetsbaar. En je hebt de reactie dat je juist helemaal gaat geven. Nou, dat zijn veel voorkomende problemen bij vrouwen die ik spreek. Tot zover mijn bijdrage. Bedankt voor jullie aandacht, de uitnodiging. Om het zo te delen en bedankt voor jullie mooie vragen.
Ja, dankjewel allemaal dat jullie er vanavond aanwezig waren. Ik denk dat wij vanavond heel veel nieuwe dingen misschien wel hebben gehoord. Maar ik hoop ook dat het vooral voor een ieder. Ja, dat je nieuwe inspiratie hebt, misschien wel dingen om over na te denken en bespreekbaar te maken in je gezin of met vriend of vriendin of partner. Ik wou vragen of iedereen, als we straks weggaan, of iedereen de blaadjes weer mee wil nemen. Na het eindigen is er gelegenheid om beneden nog even wat te drinken voor degene die dat wil. Voor nu wil ik samen met jullie eindigen met gebed. Lieve God, Vader in de hemel, aan het einde van deze avond, heren, komen we tot u. En heren, dan danken wij u dat er toch zoveel mensen mochten zijn op deze avond, die we mochten organiseren. Heren, we danken u ook dat er openheid mocht zijn om vragen te stellen over seksualiteit. Heren, wat u hebt gegeven in het huwelijk. Heren, We willen u danken dat er zoiets moois in uw woord staat beschreven, waar we over mochten nadenken. Heer, maar we denken ook aan alle vragen wie dat weer oproept. Heer, wilt u bij de mensen zijn die pijn ervaren als ze deze dingen meemaken in een huwelijk of ja, met pornoverslaving. Heren, we bidden nu of dat het alstublieft mag leiden tot u. Heren, dat er gezien mag worden dat er altijd genezing kan zijn bij u. Heren, want dat hebben we vanavond ook weer gehoord. Heren, wilt u zo met ons meegaan? Wilt u geven dat dit ook misschien mag leiden tot gesprekken in ons gezin? En met partner en vriend en vriendin misschien. En ook als we die nog niet hebben voor de toekomst. Heren, wilt u dat zegenen? Wilt u met ons meegaan deze avond? Heren, als we weer het donker in moeten naar huis, wilt u ons behoeden op de onveilige weg? Een goede nachtrust geven. Heren, wilt u zo met ons meegaan deze nacht? Heren, met alles vragen we niet of wij het verdiend hebben, maar in Jezus' naam. Amen.